je gaat vreemd, je bent bedrogen of je bent de derde in de driehoeksverhouding. Je voelt schuld, schaamte en overal om je heen zijn oordelen. Hier niet. Welkom bij de ontrouwexpert van Nederland, Annette Burgers. Zij geeft je kennis, inzicht, herkenning en erkenning in haar bekende podcast over de liefde. Bezoek de website ontrouwexpert.nl als je wil weten hoe Annette je kan begeleiden. Vraag het gratis e-book Jezelf op de rit aan als jij de juiste tips wilt in deze crisissituatie van ontrouw en ga aan de slag om je relatie te herstellen. ontrouwexpert.nl. Veel plezier met de podcast.
Vreemd gaan? Nooit. Ik niet. Dat weet ik zeker. Dit zijn de woorden van Nina, gelukkig getrouwd met Thijs. Toch loopt het anders. Lees het in De Affaire, Verkeerd Verbonden, van schrijfster Lydia van der Weijden. Waarschuwing, als je erin begint, kun je niet meer stoppen.
Hi, wat leuk dat je luistert. Vandaag weer een podcast alleen met mij. Ik weet niet of dat een teleurstelling is of dat dat een... dat je er blij mee bent, maar het is zo in ieder geval. En vandaag nummertje 2 over het duivelse dilemma. Kies ik voor mijn eerste partner of kies ik voor mijn tweede partner? Aflevering 2, kiezen doet pijn, verlies, aversie en emotionele volwassenheid. Welkom terug bij Sterker na Ontrouw. En zoals ik net al zei, in mijn vorige aflevering sprak ik over het duivelse dilemma. Kiezen tussen je eerste partner, de relatie waarmee je ooit begon, geschiedenis hebt, of kies je voor de tweede, je nieuwe liefde. Vandaag neem ik je mee in het tweede deel, een diepere laag. We gaan het hebben wel wederom over de verliesaversie, omdat ik denk dat het laatste woord daar nog lang niet over gezegd is, over de angst om echt iets kwijt te raken en over hoe je, als je verder wilt, moet kiezen met volwassen moed, zonder in onschuld te blijven, zonder jezelf wijs te maken dat het vanzelf wel beter gaat en dat iemand het voor je op komt lossen. Want kiezen is verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid nemen is emotionele volwassenheid in de liefde. Volwassen worden. Die verliesaversie, dat is toch zo'n groot ding. Waarom blijven mensen, wij mensen, laat ik ook de hand in eigen boezem steken, hangen in het bekende, zelfs als je in mensen in het algemeen, als ze echt ongelukkig zijn of als ze echt anders willen. Verliesaversie is een term die uit de psychologie komt en ook in de economie gebruikt wordt. Het betekent dat de pijn van iets verliezen psychologisch veel zwaarder weegt dan de vreugde van iets nieuws krijgen of iets nieuws beginnen. Met andere woorden, we zijn meer gericht op wat we kwijt dreigen te raken dan op wat we zouden kunnen winnen. En als het gaat om relaties, dan speelt verliesaversie op topniveau mee. Want niet alleen verlies je je partner, je verliest ook je kinderen, je huis, je familiebanden, je gezamenlijke geschiedenis, je netwerk. Dat is trouwens niet waar. Je geschiedenis verlies je niet. Je hebt die geschiedenis en die blijft. Alleen je toekomst vul je anders in. Je netwerk verlies je misschien. Ouders die ook gehecht zijn aan je eerste partner. Die hebben ook een mening. Want ja, die missen misschien koffie drinken of die zijn super gecharmeerd van jouw eerste partner. Vakanties samen met broers en zussen. In eerste instantie denk je, je gaat allemaal niet door. Verjaardagen vieren en het samen opgebouwde leven. Zelfs als je diep van binnen weet, dit is het niet meer, dan nog is dat verlies zo groot dat het je volledig lam kan leggen. Laat ik een voorbeeld geven. Tom, 45 jaar, is verscheurd tussen liefde en loyaliteit. En even voor de duidelijkheid. Ja, ik heb absoluut cliënten die in deze situatie zitten. Maar die neem ik nooit één op één als voorbeeld. Ik verbouw altijd mijn verhalen. Maar er zijn op dit moment veel mensen die twijfelen. En dat is ook nog een taboe. Er wordt eigenlijk niet veel over gesproken. Er lopen dus ontzettend veel mensen rond die twijfelen, die niet weten met wie ze het kunnen bespreken. En die in dat dilemma zitten. En die in die verliesaversie zitten en er gewoon niet uitkomen. En dan loop je echt met je ziel onder je arm. Want dat is gewoon echt wel een groot probleem. Tom, 45 jaar. Hij woont samen met een hele lieve vrouw. En laten we haar Sophie noemen. Met wie hij een huis deelt, een leven en een bepaalde rust heeft. Sophie is niet de moeder van zijn kinderen. Die kreeg hij eerder met zijn eerste vrouw. Tom heeft inmiddels al 2,5 jaar een relatie met een andere vrouw, Eva. Zij is open, warm, gepassioneerd. En alleen bij haar durft hij zijn binnenwereld te laten zien. En alleen bij haar voelt hij zich gezien zoals hij echt is. Van top tot teen, van binnen en van buiten. En dat verwart hem. Want het klopt ook met haar. Met Eva. Maar het botst met alles wat hij al had. Zijn leven met Sophie is kalm, stabiel. En net zat hij in dat rustigere vaarwater toen die Eva ontmoette. Maar Sophie is vaak boos en hij voelt zich onbegrepen. En de gesprekken eindigen met irritatie of met zwijgzaamheid. En toch blijft hij. En waarom blijft hij? Omdat de verliesaversie hem in zijn wurggreep houdt. Hij is bang. Bang om Sophie pijn te doen. Bang voor de reacties van zijn kinderen. Bang voor de reacties van de familie. Want de kinderen hebben haar eindelijk geaccepteerd. En na een turbulent verleden zijn ze blij voor hem, voor zijn stabiliteit. En hij is bovenal bang dat als hij wel kiest voor Eva, hij uiteindelijk alsnog alleen zou zijn. Want stel dat het niet werkt. En stel dat ik alles verlies voor niks. Ja, want de garantie krijg je niet. En dan zeg ik altijd in dat soort situaties, ja, in dit geval, je krijgt geen garantie dat het goed gaat met Eva. Maar je hebt ook geen garantie dat je relatie met Sophie beter wordt en meer naar jouw behoeften. Overigens, een kanttekening, ik ben er niet voor om per definitie altijd voor de nieuwe relatie te kiezen. Nee, ik wil weten of er nog genoeg liefde is. En dan neem ik zo'n mijzelf gemaakte relatiescan met iemand door. Van ja, waar zat dan de bottleneck in de relatie? En kan je daar nog? Ben je bereid om daar nog aan te werken? En als er eigenlijk niet meer genoeg liefde is en er is ook geen bereidheid meer, dan gaan we verder kijken. En dan kijken we naar de verliesaversie en wat hem in de greep houdt. Of haar natuurlijk. Maar voor vrouwen ligt het iets anders. Vrouwen kunnen dan uiteindelijk makkelijker doorpakken. Omdat ze emotioneel al los zijn van de man. Ik ga niet zeggen, dat durf ik ook niet te zeggen, omdat ze emotioneel volwassener zijn. Die uitspraak ga ik niet aan. Misschien is het wel zo, ik weet het niet. Maar wat is nou om emotioneel volwassen te zijn en volwassen te kiezen en verantwoordelijkheid te nemen? Volwassen kiezen betekent dat je weet, er is geen pad zonder pijn. Er is geen scenario waarin je ieders goedkeuring krijgt. In het geval van Tom. Er is geen scenario dat Sophie tegen hem zegt, ja schatje, het is helemaal goed, ik begrijp het, ga jij maar. Of dat Eva dat tegen hem zegt. Of dat de hele familie en alle kinderen dat tegen hem zeggen. Van joh, kom op Tom, we staan er voor je, ga nou maar. Nee. Er is geen ongestraft, tussen aanhalingstekens, geluk. Volwassen kiezen betekent namelijk ook, je moet bereid zijn om de prijs te betalen van je verlangen. Je kunt niet kiezen en onschuldig blijven. Je kunt niet vluchten in, misschien komt het vanzelf goed als ik morgen wakker word. Je kunt ook niet vluchten in... Ja, misschien maakt Sophie het wel uit omdat het niet zo goed gaat. Je kan niet denken van ja, ik wil met jou oud worden en op een dag word ik wakker en het is zo. Nee, zonder pijn kan het niet geregeld worden. Linksom, rechtsom, je moet door die pijn heen. Je moet je schuld pakken. Je kunt namelijk niet alles houden. Je moet iets laten gaan. Dat is emotioneel volwassen zijn en die keuze maken. Tom en heel veel velen met hem zitten vast in de drama-driehoek. En sterker nog, Tom gijzelt zichzelf in die drama-driehoek. Gijzel is een groot woord, maar wat ik zie is dat de meeste mensen die daarin zitten zichzelf echt gijzelen, omdat ze er echt helemaal gek van worden. Ze zijn echt, als ze dit hadden geweten, dat is een uitspraak die ik vaak hoor, als ik dit had geweten, dan was ik er nooit aan begonnen. Tom voelt zich slachtoffer van de situatie. En hij redt iedereen behalve zichzelf. En verwijt zijn partners of verwijt iets uit zijn verleden. De stap naar de groeidriehoek begint bij eigenaarschap. Eigenaarschap. En ten diepste jezelf toestemming geven om te mogen kiezen. Er zit vaak zo'n groot oordeel op het achterlaten van je gezin en je kinderen en je vrouw. En dat als je jezelf geen 100% toestemming geeft om te kiezen, blijf je jezelf gijzelen. En eigenaarschap nemen in de transactionele analyse betekent dat je je uit de kindrol, uit de reddersrol stapt. En je kiest de volwassen positie. Je zegt tegen jezelf, ik voel angst en toch ga ik bewegen. En je kijkt met liefde naar de innerlijke delen die je zelf hebt. Het bange kind, de perfectionist, de loyale zoon, de pleaser. En je zegt tegen al die delen, dank jullie wel voor de waarschuwingen. Maar ik neem nu de leiding, ik als volwassen persoon. En dan onderzoek je, als je systemisch werkt, dan onderzoek je welke plek je eigenlijk inneemt in het familiesysteem. Ben je kind in plaats van partner? Draag je iets wat niet van jou is? En voel je schuld die niet klopt? En kun je die neerleggen, naast je neerleggen? Het kan niet. In deze situatie kom je er niet uit zonder je schuld te pakken. Want stel nou dat je niet voor de tweede partner kiest en je blijft bij de eerste partner. Ga je dan je verhaal vertellen of ga je het niet vertellen? Hoe bereid ben je om daar al je energie in te steken? En mis je dan de nummer twee, de tweede partner? Daar kijk ik ook altijd naar. Ben je bereid om de behoeften die je hebt, die vervuld worden door de tweede partner, om die op een bepaalde manier in een goed gesprek, een heel goed gesprek, dus niet zomaar iemand voor de voeten gooien, maar ben je bereid om in een heel goed gesprek te delen wat jouw behoeften zijn? En denk je, als het gaat om seksualiteit en intimiteit, dat je dat nog terug kan krijgen met je eerste partner? Heb je het überhaupt op die manier ervaren met je eerste partner? Vaak blijkt dat dat stukje intimiteit en seksualiteit, dat dat ergens gaandeweg onderweg al kwijtgeraakt is. Soms blijkt dat die basis van heel fijne, leuke intimiteit en seksualiteit überhaupt helemaal nog niet geweest is. Dus dat is ook belangrijk om naar terug te gaan. Emotionele volwassenheid betekent dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens en je eigen gedrag. Emotionele volwassenheid betekent dat je jezelf reguleert in plaats van te reageren vanuit impulsen of angsten. Het betekent ook dat je bereid bent om pijn, ongemak en verlies te dragen als onderdeel van het leven. En dat je in staat bent tot empathie zonder jezelf te verliezen. Je ziet dus je partner, je ziet haar of zijn verdriet. En daar, je snapt hoe je partner zich voelt zonder dat je jezelf verliest. Emotionele volwassenheid betekent ook dat je weet dat liefde niet hetzelfde is als opoffering of medelijden of afhankelijkheid of spijt. Het betekent ook dat je kunt handelen in de lijn met je waarden, ook als het moeilijk is. Het is het vermogen om de regie te nemen over je innerlijke wereld in plaats van je erdoor te laten overspoelen. Wat zou Tom doen als hij niet in zijn emotionele volwassenheid zit? Hij wacht tot er extern iets gebeurt, tot de derde het uitmaakt of dat de tweede relatie. Of tot zijn eerste partner zo boos is dat ze hem eruit zet. Hij rationaliseert zijn keuze uit angst. Het is beter voor de kinderen als ik blijf. Hij praat niet met zijn partners over zijn innerlijke strijd, maar sluit zich af en laat het weglekken via passief gedrag. En hij hoopt dat de pijn vanzelf verdwijnt of dat die verliefdheid overgaat. Hij schuift zijn behoefte, verlangen of verdriet onder het tapijt uit loyaliteit en schuldgevoel. En dat is de Tom die we allemaal wel een beetje kennen. De Tom die lijdt, maar het lijden nog even verdraagt omdat kiezen nog enger is. Wat doet de Tom wel als hij zijn emotionele volwassenheid aanspreekt? Hij erkent zijn eigen rol. Ik ben hier zelf in beland, ik heb 2 relaties gevoed en ik ben verantwoordelijk voor het helder maken van wat ik wil. En hij stopt met het slachtofferschap. Niet meer, ik weet het gewoon niet, maar ik ben bang voor de gevolgen van mijn keuze. En daar ga ik nu mee en aan werken. Hij communiceert eerlijk. Hij durft het gesprek aan te gaan met beide partners. Niet vanuit beschuldiging, niet vanuit medelijden, maar vanuit transparantie. En let wel, voor mij is transparantie de overtreffende trap van eerlijkheid. Ik ben zoekende en ik weet dat ik daarin verantwoordelijkheid moet nemen. En hij durft afscheid te nemen, Tom, van zijn onschuld. Hij erkent dat zijn handelen gevolgen heeft. Hij stopt met het alle ballen hoog houden en neemt zijn pijnlijke waarheid onder ogen. Hij werkt met zijn innerlijke delen. Hij ziet zijn eigen bange kinddeel en zijn conflictvermijdende patroon. Hij zegt, ik zie je, maar ik ben nu volwassen en ik neem het over. En hij maakt een plan. Niet alles ineens, maar wel een tijdslijn maken, gesprekken plannen, hulp inschakelen, keuzes voorbereiden, zoals apart gaan wonen, en een omgeving kiezen waarin hij tot reflectie kan komen. En hij aanvaardt dat kiezen ook verlies betekent, maar ook vrijheid en eerlijkheid en mogelijkheid voor de liefde die echt is en puur. Ik zeg ook altijd, ja, als je blijft om de situatie te redden, om degene ook te redden waar je zeer zeker oprechte gevoelens voor hebt. Maar hoe is die liefde dan als die vertroebeld is met ja, misschien wel een soort van medelijden, met spijt, met schuld, met schaamte? Dat is geen echte liefde, dat is vertroebelde liefde. Kies vanuit liefde die puur is. Vragen voor jou als je luistert en je zit in deze situatie. En als je je afvraagt of je die emotionele volwassenheid, ja, of je al zover bent. En welke keuze blijf jij uitstellen? En wat is voor jou de prijs van het niet kiezen? En welk deel in jou heeft de regie nu? Is dat het angstige kind, de loyale zoon, de pleaser, de perfectionist? En wat zou jouw volwassen deel nu zelf doen? Met liefde, met lef, met helderheid? En wat is de eerste volwassen stap die jij kan nemen? Deze week. En dan nu een kleine oefening, de spiegel van volwassenheid. Sluit je ogen en adem een paar keer diep in en diep uit. En als je inademt, stuur de adem van je hart naar je buik en vanuit je buik je hele lijf in. En stel je dan voor, je staat voor een weg die zich splitst. links. Je blijft waar je bent. Alles blijft zoals het is. Veilig. Bekend. En rechts. Je volgt je verlangen. Onzeker. Spannend. Maar levend. Voelend. En vraag jezelf nu. Wat is de prijs die ik betaal als ik blijf? En wat is de prijs die ik moet betalen als ik ga? En wat zegt mijn volwassen zelf hierover? En wat is de volgende kleine stap die ik durf te zetten? Schrijf je antwoorden op in een journal en laat ze er gewoon zijn. Je hoeft nog niks te besluiten, maar je moet wel voelen. En voel. En voel. Ik vind ook altijd, ik raad altijd iemand aan, mijn cliënten aan, om ook iemand in vertrouwen te nemen. Als je daarover praat en je krijgt vragen, dan wordt het ook wel iets echter. Dan heb je steun. Sowieso raad ik je aan met dit soort vraagstukken, grote vraagstukken, om hulp te zoeken bij een coach, therapeut, voor een traject. Want het is heel belangrijk dat je je niet onder druk laat zetten door de derde, door jouw tweede geliefde. Dat je niet onder druk laat zetten door je eerste partner, als die erachter is gekomen en tegelijkertijd, ja, je kan wel blijven uitstellen. Maar als je onder druk wordt gezet, dan kan je wel vaak een verkeerde beslissing nemen, want dan neem je hem vanuit angst. Het is voor het hele systeem is het belangrijk dat je kiest vanuit de positie, systeem is gezien de positie van je kracht, en dat je kiest vanuit liefde. Als je nou wil weten hoe stevig jouw relatie nog staat, en wat voel je nog, wat is er in je thuissituatie, hoe stevig staat die relatie, doe dan de relatiescan. Je onderzoekt hoe jouw relatie scoort op de 4 poten van de kruk. Organisatie, communicatie, intimiteit en seksualiteit. En je kijkt eerlijk. Waar scoren we nog voldoende? En wat heb ik eraan gedaan? Wat heb ik laten liggen? En deze scan is niet bedoeld om de schuld aan te wijzen, maar om je inzicht te geven. Want je kiest voor je eerste partner of voor de tweede partner. Linksom, rechtsom, je zal aan de bak moeten. Vanuit bereidheid, maar er komt een hoop gedoe op je af. En de pijn van verlies heb je te nemen. En als je besluit om thuis te blijven bij je eerste partner, ook dan moet je werken. Werken aan verbinding, communicatie, vertrouwen. Werken aan jezelf, want wat heb je laten liggen? Hoe wil je communiceren? En wil je dingen verbeteren hierin? Ja, dan heb ik wel het traject Leiderschap in de Liefde. Kijk op mijn website www.ontrouwexpert.nl. Daar staat daar heel uitvoerig beschreven. En als je een kennismakingsgesprek wil, dan ga je rechts naar boven in de hoek. Dan staat boekje gesprek. Een boekje gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Enig wat je moet doen is de vragen in te vullen. Maar heb het lef om eerlijk te zijn. En dat is wat ik je gun. En als je er goed over nadenkt en thuis blijft, is het helemaal prima als dat echt jou ook gelukkig maakt. En ben je dan bereid om aan de slag te gaan in je relatie te verbeteren? In relatietherapie te gaan, wat je vrouw misschien al jaren tegen je gezegd heeft, maar wat je uitgesteld hebt, omdat je er geen zin in hebt. Neem je verantwoordelijkheid voor jouw keuze. Want volwassen liefde vraagt niet om garanties, maar om aanwezigheid. En niet om perfectie, maar wel om verantwoordelijkheid. Garanties heb je niet in het leven. De enige garantie die je hebt, helaas vind ik, ja, en we weten dat het ook zo is, dus het is ook goed, is dat je doodgaat. Maar je hebt geen garanties. En je moet vooral, ik heb een hekel aan het woord moet ook, maar je moet voor jezelf kiezen. Als je besluit weg te gaan, en zoals Tom besluit voor Eva te kiezen, En het gaat niet goed in de relatie met Eva. En Eva besluit op een dag weg te gaan. Dan mag niet het verwijt zijn, ja, maar voor jou heb ik mijn gezin in de steek gelaten. Of als Tom besluit om bij Sophie te blijven. En Sophie ontmoet volgend jaar iemand en gaat weg. Dan mag Tom ook niet zeggen, ja, maar voor jou ben ik gebleven, nou moet jij ook blijven. Nee, ten diepste heb je te kiezen voor jezelf. Tot slot. Je kan op twee manieren naar twijfel kijken. Bij twijfel niet inhalen. Of twijfel is het begin van wijsheid. Het is aan jou welke versie je kiest. In ieder geval is twijfel menselijk. Maar blijven hangen in angst is ook een keuze. Kies jij voor helderheid en duidelijkheid voor jezelf? Om je volwassen ik weer aan het stuur te zetten? Je hoeft het niet alleen te doen. Sowieso ben ik er. www.youtubecoaching of www.ontrouwexpert.nl. Maar in heel Nederland zitten mensen die jou kunnen begeleiden hierbij. Dankjewel voor het luisteren. En je weet, jij mag kiezen. Sterke woorden na ontrouw. Het is niet voor niks dat de titel van het boek, wat volgend jaar in het voorjaar in de winkel ligt, Sterker na ontrouw, dat onze titel is. Want linksom, rechtsom, als je dit onderzoek aangaat met jezelf, dan word je hier sterker door. Dankjewel voor het luisteren voor vandaag. Volgende week weer, op vrijdag is er een nieuwe podcast. Heb je een vraag? Alsjeblieft, mail me. Als je wil dat ik een bepaald onderwerp bespreek, mail me. Mag allemaal. Voor vandaag, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende week.
Altijd heb ik binnen de lijntjes gekleurd. Gedaan wat anderen wilden. Wat anderen van mij verwachten. Nu kies ik voor mezelf. Eén keer. Eén keertje maar. Dit is wat Nina uit het boek De Affaire tegen zichzelf zegt wanneer ze verliefd wordt op een andere man. Vreemdgaan? Het was iets dat ze altijd sterk veroordeelde. Iets wat zij nooit zou doen. Ben je gek? Ze is toch gelukkig met Thijs? Toch gaat ze de grens over en dat blijkt een point of no return. De Affaire van Lydia van der Weijden is een levensecht verhaal over wat het betekent om vreemd te gaan. Het biedt herkenning en inzichten en zet de lezer aan het denken. Wat zou jij doen als je Nina was? Het boek De Affaire, met als ondertitel Verkeerd Verbonden, is voor €15 te koop op bol.com. Waarschuwing: als je erin begint, kun je niet meer stoppen.